Amen. Hier zijn de pennen. We hebben nog een paar verjaardagen gehad. Zuster Chris, amen. Je bent verjaard een paar weken geleden. Amen, God zegen. Amen, applausje. Dank u, Jezus. Amen, we hebben Elfriede. Die ging er normaal zijn. Hè. Maar ja, oma moet zelf komen halen. Dan hebben we Merlin. Oei, dat is al eventjes geleden. In augustus. Het heeft hier altijd gelegen, maar ik ben het altijd vergeten. We hebben Laila, oh, die was hier vorige week. Ja, Vincent Samuel, ik denk dat we daar een andere naam op moeten gaan zetten. Dan kunnen we de kaartjes nog gebruiken. Ga niet meer. Oké. 1 Samuel hoofdstuk 22. Amen. Dat is een verhaal over David. Amen. Wie van jullie kent koning David? Amen. Kennen jullie die ook? Preston en Given? Ja? Amen. David ging weer weg uit Gat. Een rare plaatsnaam, hè? Ik weet niet goed hoe dat je het moet uitspreken. Gat. En vond een veilig heenkomen in een grot in de buurt van Adullam. En toen zijn broers en zijn overige familieleden dat hoorden, voegden ze zich daar bij hem. Ook allerlei mensen die in moeilijkheden zaten, schulden hadden of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. En David werd hun aanvoerder. Hij werd hun kapitein, zal ik maar zeggen. Het was een groep van ongeveer 400 man. En van daaruit bezocht hij de koning van Moab in Mispe en vroeg hem: sta mijn vader en moeder alsjeblieft toe om naar uw grondgebied uit te wijken, tot ik weet wat God met mij voor heeft. En zo bracht hij zijn ouders onder bij de koning van Moab. En daar bleven ze zolang David zich in zijn schuilplaats in de bergen verschanst hield. Vers 5. Maar de profeet Gad. Dat is niet in mijn D, hè? Ja. Dus we hebben een plaats. En we hebben een persoon. Ja, het klinkt hetzelfde, maar het is iets anders. De profeet Gad zei tegen David: blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda. En daarop trok David naar het Sheretbos. Tot daar. Ik wil vooral vandaag die laatste vers hier, vers 5, even over prediken. Blijf niet in de bergen. Blijf niet in uw schuilplaats. Blijf niet in uw grot. Maar ga naar het land van Juda. Ik zou vandaag willen prediken tot u een boodschap met als titel: ga naar Juda. Ga naar Juda. Amen. David zat op een heel laag moment in zijn leven. Heel moeilijk moment. Hij was op de vlucht voor koning Saulus voor de zoveelste keer. Nee, David was nog geen koning. Hij was de toekomstige koning. God had hem wel gezalfd als toekomstige koning, maar hij was nog geen koning. Amen. Iemand anders zat op de troon en dat was koning Saulus. En koning Saulus zag David als competitie. Als iemand die uit de weg moest geruimd worden. Iemand waarop hij jaloers was. Iemand die hij niet meer wou in zijn omgeving. En dus moest David op de vlucht slaan voor zijn eigen leven. Realiteit was voor David niet goed. Hij was gezalfd door de profeet Samuel. Hij ging de troon overnemen. Maar de realiteit was: ik ben op de vlucht voor de koning. Ik zit helemaal niet op de troon. Ik zit hier ergens in een grot. Heb je het ook al eens meegemaakt? Je hebt een bepaalde situatie voor ogen. Je hebt bepaalde dromen. Je hebt zelfs een woord van God gekregen. Dat zegt: je bent gezalfd om die bediening te doen. Om die werken te gaan doen. Om die mensen aan te gaan raken. Je hebt allerlei dingen voor ogen. En de realiteit is iets anders. Heb je alles meegemaakt? Amen. De jonge mensen hier, Given en Preston, jullie hebben misschien ook bepaalde dromen. Hè? Een YouTube-kanaal oprichten, heb ik gehoord. Amen. Fantastisch. Amen. Een visioen om kinderen te bereiken met jullie talenten. Fantastisch. Maar er gaan momenten komen in je leven, en ze gaan komen, hè, dat het niet gaat lopen zoals jij had uitgepland. Dat de belofte of het visioen dat jij voor ogen had niet overeenkomt met de realiteit dat je nu zit. En dan hebben we een keuze te maken. Ofwel gaan we in onze grot blijven en gaan we daar beginnen wenen. En gaan we andere mensen rondom ons heen verzamelen die ook met ons mee gaan wenen en klagen en zagen. Of we kunnen kiezen om te gaan naar het land van Juda. Amen. Want de realiteit dat uw ogen zien, is niet hetgeen de realiteit van God is, broeders en zusters. Hetgeen de duivel over je vertelt. Over opgeven. Over stop ermee. Je hebt genoeg moeite gedaan. Soms zegt de duivel, hey, je moet niet te extreem gaan in dit geloof. Hè. Tot hier en niet verder. Het is niet de waarheid. Hij wil maar niet liever dat je focust op het mindere in je leven. Hij wil maar niet liever dat je focust op al je falen en wat er minder gaat. Maar de realiteit is helemaal anders. Ik leef vanuit de nieuwe realiteit. Datgene wat God over mij zegt en hetgeen dat Hij mogelijk heeft gemaakt in de hemelse sferen. Ik ben gezalfd, ik ben gezeten met Hem in hemelse sfeer. Ik zie het niet direct hier in deze realiteit, maar de hemelse realiteit, amen, is sterker en heeft de bovenhand dan de aardse realiteit. Amen. David was gaan vluchten in een grot. Hier vond hij een zekere bescherming. Hij is helemaal alleen in een grot gevlucht voor een koning die hem wil uitschakelen. Hij was een bedreiging voor de troon die geëlimineerd wordt, moet worden. Maar het is in die donkere periode, in die donkere tijd, dat David begint te doen waarvoor hij later bekend ging worden. En dat is psalmen schrijven. Hij begint te schrijven. Hij krijgt het moeilijk en hij begint te schrijven. Dat is een goede uitlaapklep. Amen. Als wij het moeilijk krijgen, moet je een manier vinden om die frustraties en die bitterheid die begint op te stapelen, kwijt te geraken. Dank de Heer dat we de Heer hebben. Sommigen schrijven, sommigen spreken, sommigen beginnen te zingen. Amen. Sommigen beginnen een lied te spelen. Wat je ook doet, doe iets, maar blijf er niet mee in je hoofd zitten. Blijf het niet blijven malen en malen, maar geef het af. Spreek er tegen, begin een gedicht te schrijven, weet ik veel. Maar David begon ook te schrijven. Amen. En we lezen in die periode dat hij in die grot zat. Amen. Begon hij Psalm 142 te schrijven. Amen. En dit is wat hij schreef, Psalm 142, vers 1. Een kunstig lied van David. Eigenlijk, psalmen zijn liederen. Ja? Je kan ze lezen als een gedicht, je kan ze lezen als poëzie. Maar eigenlijk was het de bedoeling om daar ja, een deuntje op te doen. Ja? We weten niet welke deuntjes, maar je kan je eigen deuntje maken. Maar Psalm 142 is niet zo'n positieve psalm. Een kunstig lied van David, een gebed toen hij in de spelonk was. Luid roep ik tot de Heer. Luid smeek ik de Heer om hulp. Bij Hem stort ik mijn hart uit. Bij Hem klaag ik mijn nood. Ik ben ten einde raad. U kent de weg die ik moet volgen. U weet dat op mijn pad een strik verborgen ligt. Ik kijk terzijde en zie niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Niemand die hecht aan mijn leven. Iemand al eens uitgesproken? Dat is redelijk van die zelfmedelijdende zinnetjes. Hè? Niemand die om mij geeft. Niemand die hecht aan mijn leven. Geen toevlucht voor mij. Ik heb het al gezegd. Maar ik moet mezelf bestraffen in de naam van Jezus. Nee, er is iemand die om me geeft. Jezus. Nu, David leefde onder het oude verbond. Hij had nog niet de belofte van Jezus. Dus hij spreekt vanuit een gebroken ziel. Amen. En dat is oké. Okay. Spreek vanuit de gebroken ziel tot de Heer, maar open je oren, want de Heer wil iets terug zijn. Oké, dus hij zegt, niemand die hecht aan mijn leven. Vers 6, ik roep tot u, Heer. Dat is een verandering. U bent mijn schouwplaats, al wat ik heb in het land van de levenden. Hoor mijn noodkreet, ik ben uitgeput en moe, verlos mij van mijn vervolgers. Ze zijn sterker dan ik. Leid mij uit de beklemming, dat ik uw naam mag loven in de kring van de rechtvaardigen. U hebt naar mij omgezien. David was helemaal alleen. Hij zegt het zelf. Hè? Ik ben helemaal alleen. Niemand die om mijn leven hecht. Hij zegt in vers 5. Zie, God was al een tijdje bezig met David. Om hem te krijgen op die plaats waar hij zich nu bevond. God verwijderde bepaalde krukken in zijn leven. Want David was aan het leunen op zijn vrienden. Was aan het leunen op zijn familie, was aan het leunen op zijn positie, om te overleven en te drijven in de stormen dat God op ons afstuurt. Maar God wil u vandaag laten weten dat al de zaken waarop we leunen, amen, dat God wil laten weten, zij kunnen jou verlaten. Zij kunnen van je worden weggenomen. En uiteindelijk is er maar één iemand waarop je echt kan leunen. Eén iemand waarop je echt kan vertrouwen en steunen. Eén zekere steun in het leven. Eén zeker fundament en dat is het werk van Jezus aan het kruis. Dat is het werk van Jezus aan het kruis voor mij. Hij is degene die er altijd zal zijn. Vrienden en familie kunnen verlaten, kunnen wegvallen, want iedereen wordt ouder, iedereen kan afvallen in het leven. Er zijn zaken in het leven die kunnen van je weggenomen worden. Maar dan is de vraag, op wie heb ik gesteund? David steunde op zijn vrienden, op zijn familie, op de profeten, posities. Maar die dingen werden allemaal, stuk voor stuk, worden weggenomen. Tot hij uiteindelijk kwam in de graf en hij enkel en alleen nog maar kon zeggen, u bent mijn enige toevlucht. Amen. Zie David, voor hij op de vlucht sloeg voor zijn koning, die hem wou doden, was hij een geëerd lid van het hof van de koning. Hij maakte deel uit van de persoonlijke lijfwacht. Hij was een bodyguard van de koning. Hij was een generaal in het leven. Hij was de enige die de koning zijn kwelgeesten kon verjagen door voor hem te spelen op instrumenten. Is dat niet een fantastische gave? Dat als iemand depressief en demonisch wordt aangevallen en helemaal zot wordt en de koning zegt dan, ga David halen. En David komt daaraan met zijn gitaarken en David begint te spelen. Prijs hem. Come on, Saulus, prijs hem. En Saulus begint, en begint beter te gaan. Op, hij wordt bevrijd. Dat is wat de Bijbel zegt. Alleen, ik parafraseer een beetje. Hè? En dat lukte. Maar op een gegeven moment, toen dat Saulus jaloers werd op David. En hij kreeg weer een of andere aanval. Hè? En David moest komen spelen. Het hielp niet meer. Het hield niet meer. Hij speelde nog altijd hetzelfde. Hij zong nog altijd hetzelfde. Maar Saulus werd er niet meer van bevrijd. En in plaats van David te prijzen, kreeg David nu een speer naar zijn hoofd. En Saulus wou David vermoorden met een speer. Dus wat wil ik zeggen? Soms heb je een zekere gave. Soms heb je een zeker talent. Amen. Een positie in de kerk. Zang. Maar wat als mensen niet meer reageren zo positief op jouw talent? Soms zijn talenten dingen waarop wij leunen. Waarop we vertrouwen van, kijk naar mij, zie wie ik ben, want ik kan dit en dat. Maar wat als mensen er niet meer positief op reageren? Wat als uw talent opeens niet meer zo wordt geapprecieerd? Amen? Dan ga jij ook ineens denken van, allee, ze zijn allemaal tegen mij en eerst zong ik zo goed. En zie, de mensen reageren al niet meer en ik heb dit en dat gedaan en ja. Op wat leunen we? Leunen we op ons talent of de gever van het talent? Amen. Hij geeft en hij neemt weg. Heer, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik doe nog altijd hetzelfde. Maar ik zing niet voor een publiek. Ik klap niet voor een publiek. Ik speel niet voor een publiek. Ik speel voor u, Heer. En u apprecieert altijd wanneer ik u prijs. Amen. U bent steeds blij en vrij. Halleluja. Wanneer ik zing tot jou. En het is voor u dat ik het doe vanuit mijn hart. Niet voor het applaus van de mensen. Want als de mensen stoppen met applaudisseren en ineens een speer gaan gooien naar mij, wat ga ik dan doen? Amen. Dus dat was een kruk dat werd weggenomen uit David zijn leven. Met krukken bedoel ik zo, ken je die dinges, man? Net zoals je een gebroken been hebt, dan moet je zo, hoe noemt dat een kruk toch, hè? Of hoe noemt dat misschien in het Nederlands? Dan is daar een ander woord van. Ja, oké, goed. Soms zijn er andere woorden. Amen. Krukken. Dat was een kruk dat de Heer wegnam. Maar er waren nog andere krukken in het leven van David. Een tweede kruk was zijn vrouw, Michal. Michal, zijn vrouw, was de dochter van koning Saulus. Hij zou gedacht hebben, hey, ik ben getrouwd met de dochter van de koning. Nu gaat de koning mij toch wel graag zien. Hij gaat mij toch wel niet vermoorden. Ik ben getrouwd met de dochter van de koning. Hij gaat zijn schoonzoon toch niet zomaar wegjagen uit het land. Maar ook die kruk zou worden verwijderd. Want de boze koning stuurt een paar huurlingen naar Davids huis om David een kopje kleiner te maken. Dat lezen we in de Bijbel. Amen. Maar Michal helpt haar man David om te ontsnappen. En David kan op tijd weggeraken door hulp van zijn vrouw. Maar dat betekent dat hij weg moest en hij geen toegang meer had tot zijn vrouw, een tweede kruk die wegviel. Amen. Mag ik tot u zeggen vandaag, het is belangrijk om goede relaties te hebben in de wereld. Maar denk je dat die eeuwigdurend zijn? Amen. Die goede relatie die je hebt met je baas op het werk. Waar je denkt van, ja maar ik ben vrienden met de baas. Hè? Ik kan alles krijgen wat ik wil. Die relatie die je denkt dat je hebt met je baas kan opeens verdwijnen van de ene dag op de andere. Bij het minste dat je verkeerd zegt. Een minder haloken, een slechte dag dat je hebt. Er ontstaat vrevel. En die relatie is opeens, ik dacht dat we vrienden waren. Ja sorry, we houden het puur professioneel. Ik moet knopen doorhakken. Ik moet u helaas demotiveren. Oeh, ik dacht dat we vrienden. En opeens... Heb je het al eens gehad dat je dacht van, allee, zo'n goede vrienden, deuren bij plat gelopen. Gebeld, gepraat, oh, we dachten dat vrienden. En op de ene dag op de andere komt daar ineens een haar in de boter. En het is weg, je kan maar op één relatie leunen en steunen, mijn broeders en zusters. En dat is die met de Heer. Ik wil niet zeggen dat je moet afstandelijk gaan maken van iedereen. Want je niet te dichtbij. Nee, nee, maak vrienden, maak kennissen, amen. Zoveel als je wilt, maar ga er niet op leunen. Zij gaan niet jouw identiteit bepalen. Het is niet omdat ik 100 vrienden heb op Facebook dat ik populair ben. Want het is allemaal fake. Het is allemaal fake. Al die duizenden likes, dat je allemaal fake. Amen. De enige relatie die je echt hebt, is die met God. Want die blijft je al te graag zien. En heeft het getoond aan het kruis. Amen. Dus, een tweede kruk dat verdween in David zijn leven. Een derde kruk. Je denkt van, oh, dat is al erg genoeg voor David. Nee. Het wordt nog erger. David vluchtte weg, van zijn vrouw weg, naar zijn mentor, de profeet Samuel. Zijn leraar. Hij die David had gezalfd zoveel jaren. En daar vond hij onderdak, maar voor korte tijd, want ook Saulus kwam dat te weten en hij stuurde weer een legertje af op Samuel. En hij probeerde Samuel en David te vermoorden. Dus David kon ook niet meer bij Samuel komen. Ook weer een kruk die verwijderd werd. De man van God in zijn leven moest hij afstand van doen. Amen. Soms heb je mannen en vrouwen, broeders en zusters in je leven. Fantastisch. Ze spreken woorden in je leven. Maar er is één iemand die woorden inspireert. En dat is de Heer. Amen. Er zijn te veel christenen die leunen op hun voorganger. Die leunen op een man of vrouw van God. En als dan die man of vrouw van God faalt of in zonde valt, dan is het ineens alleen. Nu dacht ik dat dat zo'n heilige was. En achter de schermen, oh, als die het al niet kan, kan ik het zeker niet. Ik stop ermee. Ja, dat is de gedachte dat sommige mensen hebben. Dan denk ik, op wie heb jij geleund en gesteund? Op die woorden van die man of vrouw van God of op God zelf? Dat is dan duidelijk. Die kruk moest verwijderd worden. David moest weg van de profeet. Het was nog niet erg genoeg. David was nog niet alleen genoeg, zodat God tot hem duidelijk kon spreken. Hij ging daarna, David verliet Samuel, hij ging op zoek naar Jonathan. Jonathan was zijn beste vriend. Het was, de Bijbel noemt hun zielsbroeders. Zielsverwanten. Amen, ze zagen elkaar heel graag. Ja, ken je dat? Ja, ik zie impressen al kijken naar een given. Zijn jullie ook zielsbroeders? He, zo, broeders dat je alles aan kan vertellen, waarmee dat je samen kan huilen, dat je samen kan juichen, samen overwinning mee. Alles, geen enkel geheim is de grootste. Mijn zielsverwant. Wat er ook gebeurt, wij zijn. Oh. We are brothers. He. Bloedbroeders. Vroeger deden ze dat dan zo en dan snijden ze zo bloed in hun handen. En dan deden ze zo, wij sluiten een verbond met elkaar. Wat er ook gebeurt, hè, we blijven elkaar trouw. Dat is het hoogste soort trouw dat je aan elkaar kunt smeden. Hè. Bloedtrouw. En Jonathan was de zoon van de koning. Zeker. De koning kan hier toch niks kunnen tegen doen. Maar helaas weer moesten ze afscheid van elkaar nemen. Want de koning zou hun alle twee hebben vermoord. Moesten ze samen worden gezien. Weer een kruk verwijderd. En als dat nog niet genoeg was. Geen vrienden meer. Geen vrouw. Geen profeet. Geen zielsbroeder. Wat heeft de man nog over? Zelfrespect. Zichzelf. Dat gaat toch niet worden afgenomen van mij. Mijn zelfrespect. En toch werd dat afgenomen. Want we lezen in 1 Samuel 21, het hoofdstuk voor de Heer dat we ter straks hebben gelezen. Ik moet nu niet gaan lezen, maar lees straks maar eens thuis. We lezen dat David in de stad van Gat was. En hij werd herkend door de Filistijnen. En de Filistijnen, dat is een volk, hè, dat leeft. Hij leeft in oorlog met de Joden. En David was een Jood. En dus ze herkennen David. Is dat niet David? Is dat niet de generaal van het leger van koning Saulus? En David zegt, nee, helemaal niet. En hij deed zich voor als een halve garen. Hij deed zijn haar helemaal verward. Met speeksel zat er door zijn huis helemaal vuil. En hij deed waarschijnlijk een beetje kaka van op de grond op hem. En hij deed zich voor als een stinkende bedelaar. En daar zat hem zo door. Ik ben David niet. Allee, dat zet hem waarschijnlijk niet zeggen. Maar hij deed zich voor als een complete zot. Om maar zijn leven te kunnen redden, want mensen begonnen hem te herkennen. Dus hij verloor al zelfrespect. Daar zat David dan. Stinkend van zijn eigen dingen. Helemaal weg in een grotje. Hij, David, had een reus verslaan. David, de man die Goliath had verslaan, weet je nog wel? En toen hij thuis kwam in Jeruzalem of in een andere stad en iedereen riep, David heeft tienduizenden verslaan. En al de meisjes zaten rond hem te dansen. En nou, ik heb over in diezelfde David zat nu in een grot. Waarschijnlijk te huilen en te wenen. Niemand die om mij geeft. Nergens een toevlucht voor mij. Alles is van mij weggenomen. God, gij had gezegd dat ik gezalfd ging worden. Gij had gezegd dat ik koning ging worden. En God zegt, ja, maar eerst moet je leren dat er bepaalde krukken zijn in je leven waarop je steunt. Die moeten worden weggenomen, zodat je kan zien dat ik de enige ben die jou in die positie gaat brengen. Die ik jou heb beloofd. Amen. Dank u, Jezus. Halleluja. Laten we niet steunen op de posities in ons leven. Laten we niet steunen op onze rijkdommen. Als je die al hebt. Op je bankrekening. En er kunnen financiële crisissen ontstaan. Amen. En je ziet je bankrekening naar beneden gaan. Mensen die heel rijk zijn geworden in 2008. Weet je nog. En toen kwam de financiële crisis. Alles is ontstaan. En die zagen hun investeringen, beleggingen. Bam, heel onder. Weet je, in de jaren 20 met de grote Wall Street. Jaren 20 van 1920. Hè? En met de Wall Street crash. Mensen die miljoenen hadden op één dag, bam, weg. En die hebben zelfmoord gepleegd. Die zijn uit flatgebouwen gesprongen. Echt waar. Echt, ja. Omdat mensen steunden op hun financiële rijkdom. En ze zagen het beetje per beetje. Heel de ding is gecrashed. En mensen hebben hun leven genomen omdat ze zo hard vasthielden aan hun bankrekening. Maar mijn broeders, God wil vandaag tot je spreken en u doen beseffen. Er is maar één iemand die je echt nodig hebt in je leven. En dat is hem. Amen. Gebruik niet andere mensen als kruk in je leven. Amen. Gebruik niet andere mensen waarvan je weet, oh, maar die heeft een goede relatie met de Heer. Misschien kan ik daar wat. Nee, je moet je eigen relatie met de Heer hebben. Amen. Val ze niet altijd lastig met je problemen. Het is oké om over je probleem te spreken, zolang je luistert naar het advies van die mensen. Ja, ik kan naar die broeder, want die heeft altijd een goede woord. Ja, maar je doet niks met het goede woord dat ze u geven. Het is oké om advies in te winnen, maar pas het toe. Amen. En heb een eigen relatie tot de Heer. We mogen andere mensen niet gebruiken ter vervanging van onze relatie, onze eigen relatie met God. Prijs de naam van Jezus. We hebben elkaar nodig, ja, om onderricht te geven, om te bemoedigen en te waarschuwen en zo verder. Maar wanneer ik weg ben, wanneer mijn moeder weg is, wanneer een zuster zo en zo weg is, hè, en je gaat naar huis en we zien elkaar niet, wie gaat er dan zijn? Je kunt niet altijd bellen, kun je niet altijd mailen, kun je niet altijd gebedverzoek, drukletters, uitroepteken. Amen. We hebben zelf onze persoonlijke relatie met God nodig. Amen. En dat hangt niet af van uw relatie met mensen in de gemeente. Dat is met mij persoonlijk. Niemand komt daartussen. Amen. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus terug naar David gaan. Was in een grot alleen. Hij was aan het leren wat het betekent om volledig op hem te vertrouwen en God aan woord zijn. Gebed. God aan oort zijn gebed. Heeft uitgeroepen. Hè? Help me. Help me. Wat gebeurt er? Kun je teruggaan naar 1 Samuel? 22. We lezen dat zijn broers en familieleden kwamen. En ze voegden zich bij hem. Dat is 1 Samuel 22. Vers 1. 1 Samuel 22, eerste in de lijst. Vers 2, ook allerlei mensen die moeilijkheden zaten, schulden hadden, of verbitterd waren, sloten zich bij hem aan. Oké? De eerste in de lijst, waar je eerst het laat zien. Dus David, David was niet ineens meer alleen. Zijn broers en zijn familieleden kwamen bij hem, maar die niet alleen, dat is tof om familie bij te hebben, prijs 1. Er kwamen nog anderen die in schulden zaten, die verbitterd waren en die op de vlucht waren. Amen. Dus David is hier niet meer alleen, maar hij krijgt gezelschap van zielen die eigenlijk ook op de vlucht waren voor hetzelfde. Amen. Je zou kunnen zeggen dat het allemaal mensen waren die in hetzelfde bootje zaten. Amen. En hier komt er een valkuil. Hier komt er een valkuil. Ik zeg nogmaals, hier komt een valkuil. Wanneer je zelf in de miserie zit, komen er anderen op je af die ook in de miserie zitten. Kennen jullie dat woord miserie, Preston en Kim? Miserie? Miserie, hoe zeg je dat in Nederland? Ellende. Chaos, ellende, miserie. Voilà, nieuw woord geleerd. Schrijf maar op, hè, Preston. In je boekje, nieuw woord geleerd. Miserie. Miserie, miserie. Als je in de ellende zit, dat trekt aan. Mensen die ook in de ellende zitten, die hebben daar precies een neus voor. Maar die ene is precies moeilijk. Ik kan bij hem. Die ene slechte dag. Ik denk dat ik met hem mee ga klagen. Dan voel ik me niet zo slecht bij al die positieve. Ik kan bij die negatieve. Want negatief trekt negatief aan. Ik weet, in de fysica is dat anders. Hè? Positief en negatief. Maar als je ellendig bent, dan ben je precies een magneet op ander ellende. Amen. Maar hier komt de valkuil. Gaan we meedoen met de klagers? En gaan we de sfeer van de verbittering nog versterken? Of gaan we zeggen, man, we gaan hier geen medelijden feestje hebben. We gaan hier bovenop uitstijgen. En de Bijbel zegt, David werd hun aanvoerder. David werd hun kapitein. God had een plan met deze zieligaards. Met deze ellendenaars, met die schuldenaars, met de verbitterde, met de depressieve. De Bijbel zegt, hij werd een aanvoerder. En David dacht, hey, we zitten hier allemaal samen. We kunnen er misschien het beste van maken. We zijn allemaal op de vlucht voor de koning, maar we gaan hier niet samen zitten wenen. Weet je wat, we gaan sterk worden. We gaan hier een leger van maken. We zijn met 400 man. Mannen, weet je wat dat is? 400 man? 400 man! We hoeven toch niet meer bang te zijn van die koning. Wij kunnen samen gaan en we kunnen het land optrekken en we gaan zelf dingen veroveren. Amen. We gaan het positieve zien in deze negatieve situatie. Dat is wat David deed. En inderdaad, het gebeurde. Die 400 man later werden de mighty men of David. De Bijbel spreekt over de machtige mannen gebruikt door David. En ze hebben inderdaad machtige, krachtige en heldhaftige daden uitgevoerd. En van wanneer is dat begonnen? Allemaal in die grot is dat begonnen. Toen dat ze daar met 400 te samen zaten. En ze zeiden, nee, kom, we gaan hier samen uit sterker komen. Amen. Zo zie je maar, broeders en zusters, nooit bij de pakken blijven zitten. Niet de moed laten zakken. Ga niet mee met de negatievelingen. Niet mee met de kritiekers. Niet met de neezeggers, maar wees een ja-zegger. Amen. David had deze periode kunnen gebruiken om nog verbitterder te geraken als aan woord is. Door samen met de klagers ja te knikken. Ja, het is moeilijk. Ja, het is moeilijk. Maar nee, hij gebruikte wat leek op iets negatiefs en hij pakte het aan naar iets positiefs. Amen. Gebruik elke grot in je leven als een plaats om er een leger mee te smeden. Mijn broeders en zusters. Halleluja. Een grot. God heeft een plan met je grot. God heeft een plan met je grotervaring. Amen. God heeft een plan met je grot. Een grot is een goed moment voor zelfreflectie. Even kijken wat in mijn leven ontbreekt. Wat is er te veel aan dat een hinder is geworden in mijn leven? Welke krukken probeert God hier uit de weg te nemen, zodat ik alleen maar op hem... Soms worden we bewust geleid naar een grot. Niet zodat God kan zeggen, ha, nou, heb ik hem eens goed pijn doen. Zeg. Nee, zodat hij er groter uit kan komen en wij tezamen met hem kunnen zijn waar hij is. Dank u, Jezus. Wees gewoon eerlijk. Wees eerlijk met de Heer. Daarom apprecieer ik David zijn psalmen. Psalm 141 was het, hè? Dank u wel, jongen. 142. Hij is eerlijk. Hij is zelfs een beetje kwaad als je zo dat tussen de lijnen leest. Hè? Zit ik helemaal alleen. Nu zit ik in niemand die hem ogen geeft. En waar ben je? Waar ben je? Vraagt elk. Maar eigenlijk, God, u bent mijn enige. Ik weet, ik ben een beetje verbitterd, maar... Moet eruit, maar... Wees eerlijk met God. Heer, hier zit ik alleen, maar God wil antwoorden. Amen. En weet je wat het antwoord meestal is? Zuster Leen ook in het begin van de aanbiddingsdienst heeft gezegd, is wat de profeet Gad zegt in vers 5. Blijf niet in de bergen, maar ga naar het land van Juda. Wil je een woord van de Heer? Hier is het woord van de Heer. Ga naar het land van Juda. Wat, moeten we nu een vliegtuigticket gaan pakken en naar Israël gaan? He? Waar ligt Juda? Ja, dat is ergens in Israël. Amen. Zuster Rina is daar geweest, hè, vorig jaar, hè, in het land van Juda. Amen. Fantastisch land. Moeten we naar Israël gaan? Moeten we een trip organiseren? Nee. Ik ga dit metaforisch aanpakken. David moest letterlijk naar het land van Juda gaan. Maar Juda betekent prijs. Het betekent zelfs meer dan prijs. Het betekent verheven prijs. In het Engels, exalted praise. Wauw. Ga naar het land waar dat er een verheven prijs wordt opgelaten tot de koning der koning. Ga naar het land van prijs. Blijf niet in je grot, begin eer te prijzen. Amen. We mogen niet blijven in die grot. Maar we moeten gaan naar het land van Juda. Verheven prijs. Land van lof en aanbidding. En daarom komen ze samen. Dat dit een land wordt, een plaats, een territorium. Amen. Waar dat lof en aanbidding opstijgt naar de troon. En dan sluit, zoals zuster Leen heeft in het begin gezegd. Dan gaan die stemmen van de vijand en die verleidingen van de vijand. Hè, stilaan maar zeker weg. Ja, maar dat helpt niet na een minuut. Nee, dat is een levensstijl. Dat is een levensstijl van prijs. Amen. En blijven prijzen. En dus David deed, hij ging daaruit weg. En lees in Psalm 57. Dat is de laatste psalm die we lezen. Psalm 57 is ook een psalm die hij schreef toen hij in die grot zat. En zie wat hij zegt. Wees mij genadig, God. Wees mij genadig. Vers 2. Want bij u is mijn leven geborgen. In de schaduw van uw vleugels zal ik schuilen. Tot het doodsgevaar is geweken. Klinkt al veel positiever, hè? Ik roep tot God de Allerhoogste, tot God die mij beschermt. Uit de hemel zal hij hulp sturen. Wie mij bedreigt, wordt smadelijk verjaagd. Ja, God stuurt mij zijn liefde en trouw. Amen. Tussen leeuwen moet ik liggen. Tussen dieren die mensen verslinden. Hun tanden zijn speren en pijlen. Hun tong is een geslepen zwaard. Verhef u boven de hemel, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Ze hadden net op mijn weg gespannen. Mijn voeten raakten erin verstrikt. Ze hadden voor mij een kuil gegraven, maar vielen er zelf in. Mijn hart is gerust, o God. Mijn hart is gerust. Ik wil voor u zingen en spelen. Ontwaak mijn ziel, ontwaak met harp en lier. Ik wil het morgenrood wekken. U, Heer, zal ik loven onder de volken, over u zingen voor alle naties. Hemelhoog is uw liefde, tot aan de wolken reikt uw trouw. Verhef u boven de hemel, God. Laat uw glorie heel de aarde vervullen. Dat is in die grot dat hij schreef. Maar dat was in een later periode. Dus hij had zijn les geleerd. Hij had al die negatieve rond hem omgedraaid en in positief gemaakt. En uiteindelijk zegt hij, ze hebben een valkuil voor mij gemaakt. Maar ik ben er niet in gevallen. Ze zijn er zelf in gevallen. En dan begint hij te zeggen, halleluja, ontwaak mijn ziel, ontwaak met harp en lier. Ik wil voor u zingen en spelen. Amen. Kunnen we allemaal recht staan in Jezus' naam. Ik wil voor u zingen. Dank u, Jezus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Sotorota kasa torota da bokushendar. Thank you, Lord. Halleluja. Er is niemand zoals hem. Amen. Er is niemand zoals hem. Je kan misschien steunen op van alles en nog wat. En allerlei personen en posities. Er is niemand zoals hem. En als je dat nog niet door hebt. Of je hebt daar nog geen openbaring van gehad. Dan bid ik in de naam van Jezus. Vader, breek door. Breek door, Heer Jezus. Maak jezelf sterk in zijn of haar leven. In Jezus' naam. Dat we enkel en alleen op u vertrouwen, Heer. Heer, neem de krukken weg in ons leven, Heer. Ook al zitten we alleen in een grot. Ook al zitten we alleen, Heer Jezus, en voelen we ons alleen, Heer. Ik weet, Heer, ik zal voor u een nieuw lied zingen, Heer. Ik zal voor u een nieuw lied zingen, Heer Jezus. Ik blijf niet in mijn grot, Heer Jezus. Ik ga leren uit de grotervaring, Heer Jezus. Maar ik blijf hier niet zitten en ik ga naar het land van Juda. In Jezus' naam. Dank u, Jezus. God is so good. God is so good. Zing met me mee. God is so good. Is so good to me. Kan iemand thuis naar boven zitten? Staan naar beneden. Thank you, Jesus. Hallelujah. You're so good to me, Lord. Hallelujah. Kan je dat gewoon blijven zingen in Jezus' naam? U bent zo goed naar mij. U bent zo goed voor mij, Heer. Hallelujah. Naar boven alsjeblieft. Sarababoko, satalababahasa. U bent zo goed voor mij, Jezus. Daar gaat dat liedje over. U bent zo goed voor mij. Ik zit misschien in een grot. Oh!